luistert naar De Linkse Revolte, de podcast waarin we verkennen hoe links de politieke beweging van Nederland wordt. Ik ben Noortje Thijssen en ik zit hier samen met projectleider van wetenschappelijk bureau Hans Rodeburg.
Yes.
En we zitten niet zomaar ergens, we zitten namelijk op het advocatenkantoor in Amsterdam. Het heet Fiek & Partners, de naam verraadt het al, genoemd naar Benedict Fiek, een van de bekendste strafrechtadvocaten van Nederland.
We don't believe you, because we the people are still here in the rear, yo, we don't need you.
We gaan met drie dingen in gesprek. Namelijk 1, over de rechtspraak en of de rechtspraak een instrument is voor maatschappelijke verandering. Dat is eigenlijk ook de hoofdvraag van de podcast. We willen ook weten of Benedict van mening is dat de rechtsstaat bedreigd wordt, want daar horen we veel over tegenwoordig. En over activisme. En dan vooral activisme voor klimaat en gezondheid. Wil je meepraten? Dan kan dat via vriendvandeshow.nl/delinkserevolte. En je kan daar ook vriend worden en ons steunen door een kleine financiële bijdrage te leveren. Daar zijn we heel blij mee, maar dat hoeft niet. En je kan ook meepraten via Instagram, YouTube en TikTok. Nou, welkom Benedict. Fijn dat je er bent.
Leuk.
Ja, allereerst ben ik heel benieuwd, wat doet een strafrechtadvocaat eigenlijk? We hebben er allemaal wel een beeld bij, maar misschien kan jij ons vertellen wat het nou echt behelst.
Nou ja, wat een strafrechtadvocaat natuurlijk primair doet, dat is het bijstaan van verdachten. Ik heb jarenlang uitsluitend aan de verdachtenkant gewerkt. En dat betekent dus dat je iemand die verdacht wordt van een strafbaar feit bijstaat. Dat je ervoor zorgt dat de verdediging zo eerlijk mogelijk verloopt. En dat je bijdraagt aan het leveren van een eerlijk, zorgvuldig en effectief strafproces. Want als je van je vrijheid wordt beroofd, dat is, kijk, ik ben een extreem vrijheidslievend mens. Vrijheid is mij lief, zoals een aantal andere basisonderwerpen. Gezondheid ook, dat komt zo meteen wel aan de orde,
denk ik wel. Ja.
En liefde overigens ook. Dus die componenten zijn de belangrijkste componenten in mijn leven. En als je dan van je vrijheid beroofd wordt omdat het Openbaar Ministerie je verdenkt van het gepleegd hebben van een strafbaar feit, ja, dan is het het allerbelangrijkste dat een onschuldig mens niet zonder reden achter de tralies terechtkomt. Dus het verdedigen van mensen, dat is de hoofdtaak van de strafrechtadvocaat. En ik ben nu in de loop van de jaren, en ik zal zo meteen wel uitleggen hoe die wijziging, waarom die wijziging heeft plaatsgevonden, heb ik mij ook gestort op het bijstaan van mensen die in een massa-aangifte een aangifte doen van een strafbaar feit, gepleegd door multinationals. Ja. En dan niet de multinational aanspreken, dus de aangifte doen tegen de multinational, maar de mens van vlees en bloed, die aan het hoofd staat van de multinational, en die denkt te kunnen beschikken over de publieke ruimte op een wijze die niet oorbaar is om die aan te klagen. Ja, via dus het Openbaar Ministerie.
Ja, dus heel concreet. CEO's bijvoorbeeld van de tabaksindustrie, Gemoer, maar ook Tata Steel.
Zeker.
Dat zijn bekende zaken van jou. Mm-hmm. Die daag jij uit, toch?
Nou ja, die daag ik uit. Ik doe aangifte namens mijn cliënten. Ja. Laten we de tabaksindustrie nemen. De sigaret is het meest gevaarlijke product ever. Waarom is dat op de markt gekomen? Heel simpel, omdat mensen hun zakken willen vullen met een product dat goed verkoopt. Waarom verkoopt dat product extreem goed? Omdat het gevuld is met ingrediënten die verslavend zijn, extreem verslavend zijn. En het inhaleren van rook is ook de snelste manier om de drugs je brein in te laten komen. Dus wat heeft de tabaksindustrie extreem geniaal bedacht? Een product dat direct verslavend is, dat jou niet buiten de maatschappij plaatst. Want als je rookt, kun je echt gewoon normaal werken. Maar dat je iedere dag gewoon moet aanschaffen, moet kopen, om op die manier aan je verslaving te kunnen, hoe zeg je dat? Voldoen?
Te kunnen voldoen. Ja.
Nou, en die tabaksindustrie, die doet dit al tientallen jaren. En heeft natuurlijk via de lobby ervoor gezorgd dat de politiek hen ook omarmd heeft. En dat is ook gebeurd. Ja. Het is gewoon gelegaliseerd. Wat een bizar gewoon echt, als je gewoon bedenkt hoeveel schadelijke stoffen er in een sigaret zitten en hoeveel mensen er doodgaan aan het product sigaret. Hè, 20.000 mensen in Nederland per jaar.
Ja,
20.000, 385 per week. Ja. Dus vorige week waren het er nog 385 minder. Nu zijn die ook alweer doodgegaan ten gevolge van dat product. Dus het is eigenlijk best raar en ook mysterieus hoe het kan dat een dergelijk product zo normaal is gemaakt. Ja. Nou, en dat is ook een van de redenen waarom ik denk dat de verdediging van het individu, dat het normaal is dat de overheid natuurlijk mensen die een moord plegen, dat die vervolgd worden. Logisch dat ze ook opgesloten worden als dat bewezen wordt, verklaard. Maar dat het niet normaal is om grote multinationals hun gang te laten gaan op een niveau waarbij je ook kunt aanwijzen en kunt stellen dat mensen eraan overlijden. Omdat hun gezondheid wetens en willens geschaad wordt.
Maar vooral tegen hun wil. Hè? Bij roken. Ik heb die onderzoekers gelezen dat echt het grootste deel van de rokers wil niet roken.
Ja, nee, maar ik ben zelf een roker, dus ik kan het je ook heel erg goed uitleggen. Ik was zo bang om mijn drugs dagelijks niet te krijgen. Dat ik soms ook...
Beheers je leven,
ja,
toch?
Ja, dat je gewoon soms, als je dan... je kunt nu de hele dag overal alles kopen, maar ik ben natuurlijk al best wel een beetje oud, zal ik maar zeggen. Maar dat in mijn studententijd, dat ik ook wel eens gewoon van die oude checkies open maakte en dan niet opgerookte tabak bij elkaar deed en in een nieuw vloertje rolde.
Heel verslaafd, ja. En in 2016 heb jij een beetje de switch eigenlijk gemaakt. Want daarvoor kennen we jou eigenlijk vooral van het bijstaan van grote jongens. Hè, uit de drugs en de criminaliteit. Badr Hari, de kickbokser, ook heel bekend. Die stond jij bij. Maar in 2006 gebeurde er kennelijk iets waardoor jij dacht, ja, maar nu ga ik me op die tabaksindustrie en Tata Steel richten. Wat was dat? Wat gebeurde er in jouw leven?
Wat er gebeurde, dat was dat activistische longarts Wanda de Kanter samen met een longkankerpatiënt bij mij op kantoor kwam. En dat zij zeiden van, zou je niet eens kunnen kijken of wij niet aangifte kunnen doen van een strafbaar feit. Want Annemarie van Veen, die de eerste aangeefster was, Annemarie gaat dood. Die is onbehandelbaar. Die laat 4 kleine kinderen achter en een man. En toen zei Wanda, die heeft me toen ook goed uitgelegd wat het product sigaret is. En daar heb ik daarna heel veel over gelezen, over wat de tabaksindustrie doet om mensen verslaafd te maken en te krijgen, want het is natuurlijk hun omzet. Ja. En toen dacht ik, wow, hoe is het in godsnaam mogelijk dat deze tabaksindustrie probleemloos en ongehinderd door overheidsingrijpen hun gewetenloze gang kan gaan. En er is veel over gesproken tussen mijn collega's en ik. En ik zei van, jongens, we moeten dit gewoon doen. Ja. Er moet een aangifte, want er zijn leerstukken in het strafrecht die heel interessant zijn. Dat noemen ze dan het leerstuk van het voorwaardelijk opzet en het leerstuk van de wederrechtelijkheid. Nou, dat is heel juridisch. Maar die leerstukken die rechtvaardigden de vraag of het niet absurd is om geen aangifte te doen. Ja. En toen hebben wij uiteindelijk voldoende aanknopingspunten gevonden om een, in onze visie nog steeds, het is niet gelukt, maar in onze visie nog steeds, een haalbare aangifte van mishandeling, zware mishandeling, toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, doodslag en moord te doen.
Ja. Nou, dat is nogal wat.
Ja, maar het is gewoon zo. Ja. Het is gewoon zo. En nog steeds vind ik het onverdraaglijk dat dat deze procedure op niks uitgelopen is. Ja. Waarom is die op niks uitgelopen? Op basis van 2 argumenten. Het eerste argument was, je kiest er toch zelf voor? Mm. Nou, en als je kijkt naar de populatie van ernstig verslaafden, dat zijn allemaal mensen die vanaf hun 14e roken. Was ik zelf ook. Ja. En het puberbrein is gewoon helemaal gericht op het ontdekken van dingen die niet mogen. Ja. Dus, en je bent binnen 2 à 3 weken verslaafd aan nicotine. Wow. Ja. En dus het betekent dus dat je een hele kwetsbare, zich nog ontwikkelende jonge groep verantwoordelijk stelt voor hun eigen verslaving. Ja. Terwijl de tabaksindustrie er alles aan heeft gedaan om te bewerkstelligen dat ze juist die groep targeten.
Ja.
He, want ze doen altijd net van, nee, we gaan met de volwassen. Maar in de verslaafde groep is de mensen die beginnen op hun 18e of ouder, die is verwaarloosbaar klein. Ja. Doen ze nu ook met vapen. Maar dat even terzijde.
Ja, want deze is dan misschien niet heel succesvol afgelopen. Heb je zaken waar je heel trots op bent? Of waar je denkt, ja, maar hier is het ons wel gelukt?
Ja, maar zo denk ik eigenlijk niet helemaal. Moet ik eerlijk zeggen. Ik denk niet in winst of verlies. Ik denk ook niet dat het niet zo heel succesvol afgelopen is. Er is natuurlijk, er is niet een vervolging ingezet, maar er is wel iets gebeurd op het gebied van bewustwording. En ik heb natuurlijk in die zaak, die is eigenlijk kaal tot een CPO, heeft hij geleid. Ja. He, zonder strafrechtelijk onderzoek in de zin van opsporingsonderzoek, horen van getuigen, et cetera.
Ja.
En in de zaak, in de aangiftezaken, in de vervuilingsaangiftezaken van Tata Steel en tegen Geen Moers, is nu een strafrechtelijk onderzoek opgestart op last van het Openbaar Ministerie. Dus daar zijn we echt al een dikke vette stap verder.
Ja.
En daar heb ik aangifte gedaan van artikel 173a van het Wetboek van Strafrecht. En dat betekent dat je dus niet, heel populair gezegd, dat je dus niet de omgeving mag vervuilen als daardoor gevaar voor de openbare gezondheid ontstaat.
Ja.
En daar staat een gevangenisstraf van 12 jaar op als je er ziek van wordt en 15 jaar als je eraan doodgaat.
Ja.
Dus dat zijn hele zware, ernstige, strafbare feiten. En in die zaak zijn we dus al een stap verder.
Ja.
En natuurlijk hoop ik dat het Openbaar Ministerie voldoende bewijs verzamelt om de vervolging voort te zetten. En om ervoor te zorgen dat de CEO's van vervuilende bedrijven, die weten dat ze kankerverwekkende rotzooi en fijnstof bijvoorbeeld de open ruimte uitstoten,
mm-hmm.
Dat zij zich mogen verantwoorden bij de strafrechter. Ik vind het ontzettend belangrijk vanwege de belangenafweging die altijd in het nadeel van onschuldige bewoners uitvalt.
Heb je veel contact dan ook met onschuldige bewoners?
Ja, maar natuurlijk. Dat zijn mijn cliënten. Dat zijn mijn cliënten. Dus die vertellen mij waarom ze aangifte willen doen en waarom ze er klaar mee zijn om via bestuursrechtelijke procedures, civielrechtelijke procedures, eindeloos geouwehoer tijdens vergaderingen, om daar om gewoon weer weggestuurd te worden.
Ja.
Dus het strafrecht is een ultimum remedium. Ja. Dat doe je niet zomaar. Dat doe je echt als alle andere wegen op niks zijn uitgelopen. En ik vind het ook voor de bewustwording van mensen en de gerechtvaardigde eisen van mensen om te mogen leven alstublieft. Mm. In een openbare ruimte alstublieft. Waar mijn kinderen niet ziek gemaakt worden alstublieft.
Ja.
Come on.
Ja.
Hoezo?
Wat voor gesprekken zijn dat? Daar ben ik dan wel benieuwd naar inderdaad. Als het over je kinderen gaat, ik heb zelf kinderen.
Ja.
Wat voor mensen heb jij dan in je spreekkamer?
Nou ja, dat zijn gewoon mensen die bijvoorbeeld, even Tata Steel, mensen die in Wijk aan Zee wonen. Die gewoon kleine kindjes hebben die buiten spelen. Die 's avonds thuiskomen, zwarte handen hebben. En die dat spul hebben we laten onderzoeken. En dat blijkt dan vol met kankerverwekkende troep te zitten.
Ja.
En Tata Steel die dan gewoon weer met de mantel der liefde probeert te bedekken dat het allemaal niet zo erg is door daar iedere dag in de speeltoestellen, in de speeltuin te gaan schoonmaken.
Ja.
Het is onvoorstelbaar. Ja. Het gaat over de discussie van wie is de openbare ruimte?
Ja.
Van wie is de publieke ruimte? En jij hebt dan kleine kinderen. En jij misschien ook.
Ik heb er ook eentje.
Ja. Ja. Nou, het is onvoorstelbaar dat we niet massaal de straat op gaan om te eisen dat de grootverdiener niet meer ruimte krijgt en onze ruimte vergiftigt voor onze kinderen.
Ja.
En in hele grote, de grote discussie, het klimaat.
Mm-hmm.
Waar dat naartoe gaat.
Ja.
Het is echt onvoorstelbaar. Vanochtend zie ik een collega van mij vliegeren een cursus propageren voor de Academie voor de Rechtspraak. Om je punten, wij moeten natuurlijk aan permanente opleiding doen, om je punten te gaan halen in Curaçao.
Allemaal in het vliegtuig.
Gewoon allemaal in het vliegtuig. Dan denk ik, sorry, ja. maar heb jij onder een steen gezeten ja. of zo? Ja. En heb jij geen kinderen of interesseren die kinderen jou niet? En zeg je dat je van die kinderen houdt, maar eigenlijk toch niet echt? Ja. Want zover ben ik inmiddels dat het me echt ook woedend maakt. Ja. Dat het gewoon niet beseft wordt dat het niet meer kan. En dat als je kunt nadenken, want als je advocaat bent, kun je nadenken. En dan zie ik een oud kantoorgenoot van mij, die emeritus professor is. En die doet daar ook aan mee. Ja. En dan denk ik, come on!
Ja, het is nog een wereld te winnen, hè? En is, ja. is het
nou,
dan
ik erg me daar echt super ja. aan, ja. heel eerlijk gezegd. Ja. Ik erg me daar kapot aan.
Ja, ja. ja gelijk heb je. En ik denk dat je ons ook aan je zijde hebt. Maar is het nou een effectieve manier? Want de rechtspraak wordt natuurlijk wel steeds vaker ook ingezet. Ook bij klimaatzaken. Door Greenpeace, Urgenda, Milieudefensie. En soms hebben ze grote successen. Nou ja, laatst bijvoorbeeld helaas niet. Bij Milieudefensie op de zaak Shell. Mm-hmm. En wat mij opvalt, ook in het politieke debat, is dat vooral rechtse conservatieve partijen zeggen, de rechtspraak is niet bedoeld om politiek mee te bedrijven. Het is niet bedoeld voor activisme. En die vinden dan dus ook eigenlijk dat Urgenda en Greenpeace en Milieudefensie hiermee moeten stoppen. Sterker nog, in het huidige hoofdlijnenakkoord van dit kabinet staat ook een heel gek zinnetje, wat heel veel gewone mensen overheen lezen. Er staat namelijk eigenlijk dat NGO's niet meer zomaar naar de rechter mogen stappen. Alleen dan in andere taal opgeschreven. Wat vind jij ervan dat dit nu wel een beetje het dominante debat zeg maar aan het worden is? Wat kijk jij daarnaar?
Nou, ik vind het bizar. En dat is natuurlijk gewoon een containerwoord. Maar kijk, waar het over gaat, dat is dat de scheiding der machten een bepaald doel dient. En dat de rechtspraak sowieso onafhankelijk is. En dat de rechtspraak er is voor iedereen. En dat de rechtspraak er ook is voor rechtspersonen en belangenorganisaties die bepaalde wantoestanden aan de orde willen stellen. En als je als politiek gaat beslissen dat George Orwell, all animals are equal, but some animals are more equal than others. Dan krijg je dus dat is zo ondermijnend voor onze democratie en voor de rechtsstaat dat het een schande is dat dat überhaupt in dat hoofdlijnenakkoord staat. En het is onvoorstelbaar wat deze coalitie met de basisbeginselen van de rechtsstaat eigenlijk zegt door dit op te nemen in dat hoofdlijnenakkoord.
Het bizarre is ook dat bedrijven klagen aan de lopende band burgers aan en ook de overheid aan. Mm. Welke achterban vertegenwoordigen zij? Daar worden geen vragen bij gesteld. Nee, bij een NGO daarom, is het dan, wat is je draagvlak?
Ja, maar het is gewoon pure discriminatie ook. Ja. Dus je zou het zelfs als strafrechtelijk kunnen vertalen in discriminatie als dat doorgezet. Ik denk dat dat geen kans van slagen heeft. Ik mag hopen dat ons rechtssysteem en onze rechtsstaat zo georganiseerd blijft dat dit er nooit doorkomt. Maar alleen al de wens om dit door te zetten, is zo niet rechtsstatelijk. Dat eigenlijk het bewijs ook is voor waar deze partijen voor staan.
Ja. Ja. ja, ondanks een zogenaamde basislijn. De RLI, dat is de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, die had een heel mooi rapport geschreven over, dat heet dan de juridisering van de rechtspraak. Een beetje een tongbreker. Ken jij dat rapport? Heb je dat gelezen? Nee. Het is heel interessant, want vanwege dat verwijt eigenlijk, dat activisten niet naar de rechter zouden moeten gaan, hebben zij een rapport opgesteld. En hun stelling is juist eigenlijk, het gaat juist mis, omdat de politiek eigenlijk zo'n rol
verzaakt.
Niet goed
vervult. Maar dat klopt, ja. dat klopt. Kijk, als wij een coalitie zouden hebben die in de handhavingssfeer, bijvoorbeeld richting de vervuilers, in de handhavingssfeer voldoende zou investeren, dat er goede mensen zitten, dat daar hele goede controle is, dan hebben wij die rechter helemaal niet nodig. Ja. Dan wordt er op uitvoerend niveau, op bestuurlijk niveau, worden er maatregelen genomen die voldoende bescherming bieden voor de burger om die gezondheids die mensenrechten die ieder mens heeft. Hè. Je hebt recht op gezondheid. Je hebt recht op een gezonde leefomgeving. Dan heb je dus die rechter niet nodig. Dus die rechter die komt juist in beeld als de overheid gewoon verzaakt. En laten we gewoon eens eventjes kijken wat er de afgelopen maanden is gebeurd op centrale overheidsniveau. Het is gewoon om te huilen wat daar gebeurd is.
Wat gebeurt daar dan?
Nou ja, er wordt gewoon niet bestuurd. Waar wordt de energie in gestoken? Er wordt niet alleen niet bestuurd, maar er wordt bijvoorbeeld de klimaatproblematiek wordt weggezet door Wilders. Door te spreken over klimaatgekkigheid. En het moet niet gekker worden. Ik bedoel, zit hij dan... daarmee zegt hij een aantal dingen. De wetenschap, daar trek ik me niks van aan. Want 99,99 van de wetenschap die waarschuwt ons voor het bereiken van een tipping point. Ja. Het is geen onzin. Het is geen mening. Het is niet mijn mening. Ik verwoord gewoon de standpunten van de klimaatwetenschappers. En laten we ook even onze eigen ervaringen gewoon niet vergeten. Ik bedoel, als je met je kinderen naar Zuid-Frankrijk gaat in de maand juli of in de maand augustus. Nou, ik denk dat je dan eigenlijk bijna je kinderen niet buiten kunt laten spelen. Nee,
bedoel,
zo heet is het dan.
Ja.
Dus daar waar de overheid verzaakt, komt de rechter om corrigerend op te treden. En dat moet gelden ten opzichte van iedereen. En niet alleen maar ten opzichte van partijen die door de huidige politieke machthebbers omarmd worden als partijen die beschermd zouden moeten worden door de rechterlijke macht. Ja. Het is onvoorstelbaar wat er eigenlijk wordt voorgesteld.
Ja.
En dat daar niet een opstand over komt.
Nou, dat was meteen ook wel een vraag misschien aan jou. Want een paar jaar geleden was nog bij een ander kabinet. Die ging bezuinigen op de sociale advocatuur. En toen kwam jouw beroepsgroep echt wel in verzet.
Mm-hmm.
Hè, dus met toga's gingen ze de straat op. Wat ook heel indrukwekkend was. Ja. Dat hele plaatje.
Mm-hmm.
Waar zijn die protesterende toga's nu? Of wordt er over gesproken in de beroepsgroep?
Nou ja,
hoe
je
gaat
ziet
dat?
De leegloop van de sociale advocatuur is een groot probleem.
Ja.
Hè, omdat wij natuurlijk inmiddels aan de leiband lopen van instanties die de uren beoordelen waarvan wij denken dat die nodig zijn om die te verrichten in een zaak.
Ja, want even voor de luisteraar, sociale advocatuur is voor mensen die niet het geld hebben om
een prodeo-advocaat. Ik heb bijvoorbeeld in mijn praktijk ontzettend veel prodeo-klanten bijgestaan. En dat is ook heel belangrijk, omdat ik vind dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces. En niet alleen maar mensen met een gevulde portemonnee. Ja. En mensen denken heel vaak, omdat ik dan op tv wel eens ben of een bekende advocaat ben op het gebied van het strafrecht, dat ik alleen maar mijn zakken vul. Nou echt, voor de luisteraar die mij haat, want ik heb best wel wat haters. Dat is dus
dan doe je
zo.
Het goed, hè, als je haters hebt. Ja.
Oh, oké. Ja.
Tegenwoordig.
Nou, dan doe ik het heel goed, geloof ik.
Ja, maar goed, ik hoop dat ze hebben geluisterd. Ja. Hier zit geen zakkenvuller. Nee
ik doe heel veel prodeo-werk. Ja. En punt 1, ik ben een liefhebber van mijn vak. Punt 2, ik hou van mijn klanten. Ik vind het een geweldig werk. En dat is niet de drijfveer. Mijn drijfveer is niet geld.
Nee.
Hater. Beste hater.
Beste hater.
Ja. En ik haat ook niet mijn haters, hoor. Nee. Even voor alle duidelijkheid, want daar heb ik niet zo'n last van.
Nee. Maar toen kwam er verzet, toen die sociale advocatuur daarop werd bezuinigd. En nou ja, we snappen ook waarom, ook als we nu luisteren naar wat jij zegt. Maar misschien dat ze nu nog wel meer op de helling komt te staan. Zoals we net al constateerden, dat NGO's niet meer naar de rechter mogen. Maar ook de politici die ook allemaal uitspraken doen, die nog onder de rechter bijvoorbeeld liggen. Dus eigenlijk de hele trios politica die kantelt en wankelt.
Nou, er moet in ieder geval buitengewoon kritisch naar gekeken worden. Ja. En daar moeten wij, toga-dragers, moeten daar ook op reageren. Ja. Dus het is Het is denk ik daarom, jullie zeiden net, dit gaat misschien ook op TikTok worden uitgezonden. Ja, ik denk toch dat we genoten, want ik ben niet zo'n TikTok-liefhebber. En ik heb LinkedIn misbruikt, of misbruik ik om mijn mening over bepaalde kwesties naar voren te brengen. Mm-hmm. Tot grote schaamte van mijn kinderen bijvoorbeeld, die echt zeggen van, nou mam, dat is niet daarvoor bedoeld. Dus, weet je, het is gewoon zo belangrijk om grote groepen jonge mensen te bereiken over de problemen die nu bestaan en die in de toekomst alleen maar groter zullen worden. Dus ik vind het zo belangrijk om jongeren ervan te doordringen dat al dat klimaatgezeik, gedram en gezeur, dat niet iets is wat ik voor de lol doe, maar wat gewoon ook iets is wat hen in de toekomst zo ongelooflijk gaat raken en beïnvloeden. En als jullie kleine kinderen hebben, mijn hemel, dan moet je gewoon activist worden voor je kinderen. Ik meen het oprecht. Je kunt niet achteroverleunen. Je kunt niet zeggen, nou, wat maakt die ene vliegtuigstoel nou uit? Hè, wat maakt het nou allemaal uit? Je zult je kinderen voor moeten leven dat dat dus niet meer kan. Wij vreten die hele aarde op. En de vervuiling en de uitstoot die wij veroorzaken, die wordt vooral ook nog eens een keer in werelddelen ervaren waar ze überhaupt de minste uitstoot hebben en de meeste gevolgen. Ik vind het dus gewoon best wel walgelijk. Ik vind het zoogdier mens zo dom en zo af en toe zo walgelijk dat ik echt denk, oh wow, misschien is het gewoon ook wel tijd dat we uitsterven.
Oh wow, dat is een uitspraak. Ja. Ja. Maar toch, ik denk dat je ook nog wel hoopvol bent in die zin dat je het uitsterven niet laat gebeuren.
Nou, maar we moeten wel haast.
Op de barricade, toch?
Ja,
ben je nog onderdeel van Extinction Rebellion of niet meer?
In ieder geval met mijn hart.
Met je hart.
Ja, ja, ik bedoel, ik ben sowieso nooit zo lidachtig. Maar met mijn hart en met wat ze nastreven voor klimaat, tegen vervuiling, 100% XR-aanhanger.
Ja. Dus geen enkel probleem. Vorig jaar bijvoorbeeld deed je ook mee, hè, in de blokkades. En ben je ook een keer opgepakt.
Ja,
hoe was het dan voor jou om ineens aan die kant te zitten?
Heel goed.
Ja.
Ja, uitstekend. Ja. Prima. Maar goed, weet je, het is gewoon, ik weet ook heus wel dat ik niet maanden in de gevangenis ga zitten. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat de belangen zo groot zijn dat ik soms, en dan worden mijn kantoorgenoten altijd een beetje geïrriteerd en anderen uit mijn intieme omgeving al helemaal. Maar soms dan denk ik van, nou, het is gewoon niks in vergelijking met wat het belang is van het moeten opstaan in dit urgente probleem waar we als mensheid tegenaan kijken. En dat zijn grote woorden, maar het probleem is nog veel groter. Ja.
Ja. Als ik nu naar jou luister over klimaat, maar ook over de rechtsstaat, dat ik denk die urgentie gewoon in je taal. Ik heb heel vaak namelijk in de politiek, als het over de rechtsstaat gaat, dat blijft zo abstract. Terwijl als jij erover vertelt, dan wordt het zo concreet en indringend. Mm-hmm. Hoe kijk jij dan naar als je politici hoort praten over de rechtsstaat of het klimaat?
Ja,
of zo,
ik moet je, dat is een goede vraag. Ja. Want ik moet je eerlijk zeggen, ik ben echt teleurgesteld in het gebrek aan overtuigende taal van de politiek. Ik vind, als ik, sommige mensen zeggen wel eens, moet jij niet de politiek in? En dan denk ik, als ik de politiek in ga, dan worden mijn handen afgehakt. En dan wordt mijn mond, daar komt meteen een slot op. En je mag dit niet zeggen en je mag dat niet zeggen. Als je niet zegt wat je moet zeggen in verband met de urgentie van het probleem wat je wil benoemen, dan ben je machteloos. En weet je waarom deze vreselijke Geert Wilders, waarom die wel zoveel mensen inspireert? Omdat hij is het enige lid. Ja. Hij wordt door niemand beknot. Ja. Hij kan gewoon zeggen wat hij wil.
Schijt.
En daarom willen mensen willen gewoon horen wat er aan de hand is. Ja. En daarom denk ik dat ik veel meer kan doen als advocaat in mijn zaken.
Ja.
En als persoon. Hè, ik heb op mijn LinkedIn, heb ik laatst toegevoegd. Ik denk, hoe ga ik mezelf nou benoemen? Klimaatactivist? Nou, nee, niet helemaal. Voelt niet helemaal lekker. Ook een beetje koketeerderig.
Oh ja.
Dus doe ik dan niet. Dus ik heb mezelf klimaatrealist genoemd.
Oh ja.
Dus dat vind ik, dat voelt goed. goed. Ja. Voelt gewoon ja. prima. Ja.
Waarom is klimaatactivist, waarom is dat koketteren? Wat is jouw connotatie?
Voor, alsof je... Kijk, ik denk dat ik sowieso... Wat ik graag wil, is mensen buiten mijn bubbel bereiken. Ik wil heel graag... Want dit is voor een linkse... Wat was het ook weer precies?
Het is gemaakt door de wetenschappelijke bureaus van GroenLinks en PvdA. Maar precies. Onze luisteraars die zijn gewoon mensen met een linkshart.
De linkse beweging.
Maar ik wil gewoon juist mensen met een rechtshart ook bereiken. Ja. Waarom? Omdat je iedereen moet meenemen in een gezamenlijke strijd die ons allen aangaat. Want klimaat discrimineert niet. Hè? Ik bedoel, en de klimaatchaos die ons gaat overvallen, of overvallen die al plaatsvindt, die maakt het ook allemaal niets uit of je links of rechts bent. Dus dat denken in links-rechts vind ik totaal beperkend. Ja. En dus ik zou dus liever bij wijze van spreken nog een TikTok-kanaal openstellen voor de rechtse bubbel. En dat zou ik het liefst doen met een influencer die gewoon misschien... Want ik maak me niet op en ik bedoel ook geen facelift en dat soort dingen. Maar ik zou best wel eigenlijk naast een influencer willen zitten die heel veel jongeren bereikt met make-up en nagellak en nagels en afvallen en weet ik wat allemaal. Om met hem of haar een TikTok-kanaal, een klimaatopmaak TikTok-kanaal te openen.
Gat in de markt, denk ik.
Dan met linkse influencers. Ja. Want die, ik vind wel dat die veel meer zouden kunnen doen. Ja. En in de politiek, het spijt me, maar ik vind... Waar is Klaver? Waarom hoor ik die niet? Ja. Waarom zegt hij niet waar het over gaat? Waarom zegt hij niet dat het misschien ook best wel... Hè, ik weet dat hij 4 kinderen op deze wereld heeft gezet.
Ja, heeft net 4e meegekregen.
Ja, nou, ik gun het hem. Ook met vaderschapsverlof.
Ja, en ik gun het hem van harte allemaal. Maar waarom doen jonge vaders en moeders en ouders in de politiek niet iets wat hun kinderen aangaat? Ik begrijp dat gewoon niet. Ik snap dat niet. Ja.
Want dat is wel echt jouw drijfveer, hè? De generaties.
Nee, ik vind dat... Ik hoop dat een kleine stapjesplan door iemand wordt opgezet. En dat... Kijk, als de overheid verzaakt en niks doet... Kijk, stel je moet 1000 stappen zetten om een hele grote impact te maken op het verminderen van de uitstoot. Dan is 1 grote klap van 1000... door Tata Steel op te laten weg te saneren uit Nederland, is een hele grote stap. Ja. Maar je kunt ook met z'n allen die 1000 stappen zetten. Dus aantallen doen ertoe. En als je als overheid gewoon dit dossier links laat liggen, en als je gewoon zegt dat bestaanszekerheid geleverd kan worden zonder te investeren in klimaat... Ja. En vervuiling, nou dan ben je een onwaarschijnlijke leugenaar. Ja,
want neem nou Tata Steel bijvoorbeeld. Hè? Want wat mij dan opvalt is dat ook bestuurders dan het ingewikkeld hebben met hoe de huidige vergunningregelgeving zeg maar is georganiseerd. En daardoor zeggen ze, we zouden het niet eens kunnen, want ze doen niks wat illegaal is. Dat is dan een beetje wat bestuurders zeggen.
Ja, maar dat is hun uitgangspunt. Ja. Hè? Zij zeggen altijd, we mogen het, dus we doen het.
Ja.
En ik stel me op het standpunt dat een vergunning niet een vergunning is tot het ziek maken van mensen.
Ja.
Een vergunning is altijd ter bescherming juist van de belangen van degene die moeten aankijken tegen het bedrijf dat doet wat vergund wordt. Maar als gedurende de looptijd van de vergunning blijkt dat er ziekmakend wordt geproduceerd, dan zal de vergunninghouder dat zou moeten leiden tot het principe om dan te vermijden dat je die ziekmakende vervuiling voortzet. Je hebt altijd een zelfstandige verantwoordelijkheid richting onschuldige mensen, de burger, de mensen die ook in die publieke ruimte.
Maar wat heb jij dan nodig ook voor zo'n zaak, hè, die je dan bent aangegaan, samen met de omwonenden, van eigenlijk de politiek, zeg maar, van het bestuur, of misschien op provinciaal niveau, wat heb jij nodig dan van hun?
Als de politiek in de handhavingssfeer bij de omgevingsdiensten geïnvesteerd zou hebben in hele goede handhaving, controle en reacties op vervuiling, dan was die hele strafzaak die ik heb ingediend bij het Openbaar Ministerie, die strafaangifte, überhaupt helemaal niet nodig.
Nee. Er zijn ook helemaal geen nieuwe wetten nodig, inderdaad. Het gaat gewoon handhaven wat we hebben.
Ja, we hebben helemaal geen nieuwe wetten nodig.
Nee.
Dus ja, dat is het grote probleem. En zolang er niet geld wordt geïnvesteerd en keuzes worden gemaakt voor de lange termijn voor het beschermen van de gezondheid van de burger, en daar gebeurt niks mee, PFAS, dat door heel Nederland verspreid is, dat gecombineerd met de microplastics een synergetische vergiftigingsreactie oproept. Ja. En glyfosaat, dus gewasbestrijdingsmiddelen.
Landbouwgif.
Dat gewoon ongehinderd het milieu op wordt gereden. Mm-hmm. Terwijl dat in het water terechtkomt, in het grondwater, in ons drinkwater, waar boeren Parkinson van krijgen, waar de Gezondheidsraad serieuze rapporten over heeft afgescheiden. Ja, dan denk ik, sorry, maar waar zijn jullie mee bezig? Ja. En als de BBB gewoon vooral de spreekbuis is van de agro, van de industriële boeren, terwijl er heel ook prachtige ecologische boerenbedrijven zijn die het heel anders willen en kunnen doen. Ja, dan moet je toch op de een of andere manier mensen zien te bereiken in de overdracht van het geven van kennis over wat de overheid laat gebeuren. Ja. De overheid die de burger walgelijk in de steek laat.
Ja.
Walgelijk. Ik vind het gewoon echt onvoorstelbaar dat artikel 22 van de grondwet...
Wat staat daarin? Woehoe. Wat staat er in artikel 22?
Daar staat in dat de overheid verplicht is om de gezondheid te bevorderen van haar burger.
Ja.
Hoezo doen ze daar niks mee? Ja. Het is toch gewoon om je razend over te maken. En het is nog relatief vroeg op de dag, dus ik zit me weer op te winden. Dus ik word er ook doodmoe van mezelf, heel eerlijk gezegd. Maar het is wel nodig.
Ja, ja. Als niemand dat doet, dan hebben we helemaal een probleem.
En laten we gewoon dat... Ik bedoel, laat die oppositie gewoon eens iets van zich horen op dit vlak. Als ik hoor praten over een term bestaanszekerheid... Bestaanszekerheid, de basis van bestaanszekerheid is een gezonde leefomgeving.
Ja. Ja.
Hallo, ik bedoel, waar, hoezo? En een gezonde leefomgeving, dat is gezond in temperatuur, in gewoon hoe de bodem eruit ziet, welke gewassen daar,
schoon water.
Alles wat wij iedere dag tot ons nemen, moet uit een gezonde natuur geleverd kunnen worden. Ja. En als we het kapot maken, oké, dan hebben we het dus niet meer.
Ja.
Drinkwaterproblematiek in het oosten van het land. Daar moet water worden overgeheveld uit een andere provincie om aan de drinkwaterbehoeften, ik geloof in Twente ergens, nu al, hè?
Ja.
En jullie kinderen, come on.
Ja.
Die drinken water uit de kraan. Hoe dom kun je zijn? Ja. Nou, ik vind het echt...
Want drink jij nog water uit de kraan?
Ja, ik doe het wel. Ik ben toch 67.
En jouw kinderen? Ja. Je zei dat jouw kinderen had, doen die dat ook?
Ja, die doen dat ook. Ja. 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 Ja.
En wat hebben we nou echt nodig? Ik heb een interview van jou gelezen in Volkskrant, geloof ik, van een tijdje terug. En er zei je dat eigenlijk ecocide, dus dat is het strafbaar stellen van milieucriminaliteit, dat daar is wetgeving over zou moeten komen en dat dat dan een wereld van verschil zou maken. Is dat nog steeds waar jij van overtuigd bent wat nodig is?
Ik denk heel eerlijk gezegd dat het allerbelangrijkste nu, want je ontwikkelt je ook in je gedachtegang. Het allerbelangrijkste nu is dat alle jonge mensen die echt nog kleine kinderen hebben, dat die zich realiseren dat ze hun eigen kinderen aan het vergiftigen zijn en de toekomst van hun kinderen opofferen aan het niet bewust zijn van de urgentie van een aantal problemen. Ja. Dat is voor mij op dit moment nog belangrijker. Ja. Want wetgeving is soms ook wel afleidend.
Wat is dan je boodschap aan al die luisteraars met die kleine kinderen? Zoals ook Hans en ik zelf. Wat kunnen we doen?
Ik hoop dat misschien die influencer zich meldt van rechts. Ja. Van rechts, en dat bedoel ik eigenlijk gewoon buiten mijn bubbel. Die mag mij lenen, misbruiken, gebruiken voor zijn TikTok-kanaal. Ja. Doe ik iedere week, ga ik met hem of haar in gesprek. Dus die mag mij gebruiken. Dat is één.
Dan moet je ook meedoen aan de make-up en de fitness dingen.
Oh, misschien
en zo,
doe ik wel één keer. Laat ik me opmaken. Ja. Prima.
Okay, maar geen botox.
Dat vind ik ook allemaal prima. Ik mag ook best misbruikt worden op dat vlak. Wat is een andere... Wat was je vraag?
Nou, wat is jouw boodschap aan de luisteraars? Boodschap. Ja, wat kunnen we doen?
We moeten met z'n allen dit probleem aangaan. En waarom... Kijk, stel nou dat iemand op Ibiza een huisje heeft. En denkt van, ja, maar dan kan ik daar gewoon nooit meer met het vliegtuig naartoe. Dat kost me veel te veel tijd. En ik wil gewoon 10 keer per jaar naar Ibiza, naar mijn huisje. Stel dat die persoon zegt van, oké, ik ga niet meer 10 keer per jaar, maar ik ga, en dat is richting mijn kinderen ook een boodschap, ik ga nog 6 keer per jaar. En dat iedereen op een gebied waar die gewoon te veel consumeert, te veel uitstoot, te veel dingen doet die echt slecht zijn voor het klimaat en voor de natuur, dat iedereen kleine stappen zet. En dat er misschien een app-ontwikkelaar komt dat er een app wordt gemaakt waardoor je kunt zien wat dan de impact is. Dat je dat ook naar buiten toe uitdraagt. En die collega's van mij die reclame zitten te maken voor een of andere stupide cursus op Curaçao om de 20 puntjes per jaar te halen en daar ook nog een leuk vakantiereisje aan vast te plakken, dat die ophouden met dit soort flauwekul.
Ik vind het wel interessant, want aan het begin van de podcast hadden we het erover dat eigenlijk de dooddoener of het ding waar jij de hele tijd tegenaan loopt in je pleidooi bijvoorbeeld tegen roken is het antwoord, ja, maar je kiest er toch zelf voor. Mm-hmm. Terwijl nu jouw oproep is ook heel individueel eigenlijk.
Ja,
je moet in je eigen leven aan
nou
de
ja,
slag.
Omdat ik gewoon zie dat, kijk, op overheidsniveau zou er heel, als ik minister van Natuur en Klimaat zou zijn, dan zou ik bijvoorbeeld gewoon de elektrische fiets voor jonge mensen zou ik gewoon, hè, want het is ook energie. Ja. Dan zou ik zeggen van, oké, iedereen die kan lopen en die jong is en zijn spieren moet ontwikkelen, geen elektrische fiets meer. Auto's waar 1 persoon in zit, hup, vergunning ingetrokken, klaar, weg. Maar ook alleen maar autorijden als het niet anders kan. Dus ik zou gewoon echt heel erg veel overheidsmaatregelen nemen. Maar, want je ziet ook bij corona, dat kon. Hè? Ik zie Rutte nog zitten, terwijl de urgentie, corona was gevaarlijk, maar de klimaatverandering is veel gevaarlijker. Dus maar de aantallen doen er ook toe. En ik zou dus gewoon echt enorm aan het influencen slaan. En dat influencen, want je ziet gewoon, er is volgens mij ergens in Roemenië, geloof ik nu, een kandidaat die gewoon bovenaan staat en die alleen maar via TikTok zichzelf naar voren heeft geluld. Ja. En die is gewoon de winnaar van de eerste ronde. Dus ja, weet je, ik doe het niet graag, want ik vind het helemaal niet interessant om bekend te zijn, want dan is het ook, het heeft ook hele irritante kanten. Maar nogmaals, met z'n allen, aantallen doen ertoe. Beïnvloeding voor je kinderen doen ertoe. Denk gewoon aan de toekomst van je kinderen. Dan is het gewoon niet zo heel moeilijk. En al die multinationals die ons misleiden, die uitstel willen van dit en dat, die gewoon desinformatie pluggen en die ervoor willen zorgen dat de zakken van hun aandeelhouders gewoon gevuld kunnen blijven worden, ja, die moet je ontmaskeren. Gewoon ontmaskeren. Ja.
En met ontmaskeren bedoel je iets anders dan wat jij doet, dat je ze voor de rechter daagt?
Nou, beide.
Beide,
het liefst. Ja.
Over de socials vind ik wel echt, want ik ben het echt hartstochtelijk mee eens. Sinds wij met de podcast op TikTok zitten, ik denk echt, waar zijn de linkse contentmakers? Ik denk, waar zijn die nu? Iedereen die nu thuis zit en denkt, wat kan ik bijdragen? Ga gewoon filmpjes maken, content maken, ga de straat op mensen spreken.
Serieus, hè? Ik bedoel, als ik een bijdrage kan leveren en ik word misbruikt door iemand die denkt van, oh, nou, dan heb ik misschien wel wat aandacht. Be my guest. Ja. Het moet wel goed zijn. Het moet geen gebrul En in de ruimte zijn. Nee. Het moet wel echt ergens over gaan. En ja. het moet wel inhoud hebben.
Ja. Ja.
Maar ik doe er met alle plezier aan mee. Ja. Nou, en niet om mijn zakken te vullen. Even aan mijn beste hater of zo.
Ja. Ja. Nou, ik hoop echt van harte dat die rechtse influencer nu zit mee te luisteren.
Of
en
links.
Ook de ballen heeft.
Of links.
Of links. Ook, hè. Liever nog rechts en anders links. En ook de ballen heeft om dan te mailen. Want dan brengen we je heel graag in contact met Benedikt. Ja.
Nou, mijn mailadres fiek@fiekadvocaten.nl.
Hoppakee.
Dat is nog beter.
Ja. Moeten toch wel doen. Ja. En wat gaan jullie doen? Dat vind ik ook interessant. Ja. Wat gaan jullie doen?
Wij? Nou ja, sowieso maken wij deze podcast natuurlijk wel ook vanuit de ambitie om de wereld te veranderen. Mm-hmm. En in de politiek zelf denk ik dat het tijd is dat de handschoenen uitgaan. We hebben 90 pagina's aan fantastische beleidsprogramma's en voorstellen. Maar zolang wij niet duidelijk maken aan mensen wat er nou eigenlijk, nou niet eens wat er staat, maar waarom het nodig is. Mm-hmm. Dan blijf je maar verliezen. Dus ik denk dat we veel duidelijker moeten zijn in onze taal. En veel strijdbaarder moeten zijn.
En taal is zo belangrijk. Ja. Ja. Taal is zo. Kijk, want de frames van de typjes zoals Wilders. Ja. Hè, minder, minder, minder. Dat is waar hij op studeert. Ik ben ervan overtuigd.
Ja.
Dat hij gewoon denkt van, oké, nou, waar ga ik? En dat hij dat zit te bestuderen. En dat hij uit oude, succesvolle, akelige randenbielen, dat hij daar ook zijn ideetjes wegplukt.
Absoluut.
En dat gewoon gebruikt om mensen te bereiken.
Ja.
Nou, en dat moet over dit onderwerp, moet dit gebeuren. Want iedereen, en dus ook de aanhangers van Geert Wilders, waar ik gewoon ook, bedoel, ik zet mensen niet weg. Nooit. Dat zal ik ook nooit. Waarom zou ik dat doen?
Ja.
We zijn allemaal mensen. Dus iedereen heeft er belang bij om gezond te kunnen leven. En dat recht op gezondheid, dat kan alleen maar verwezenlijkt worden als daar een politiek aan vastzit die onze rechten ook behartigt.
Ja, ja. Eens.
Oké.
Okay. Nou, mooie amen. Laatste woorden.
Ja, ja. Zeker. Ja.
Dankjewel. En ook mooi met het vuur hoe jij spreekt. Dat, over taal gesproken. Ja,
100%. Nee, ik word zelf ook allemaal fired up.
Ja, ook, ja. Nou, luisteraars, we willen jullie ook bedanken. Fijn dat jullie er ook weer bij waren. En zoals gezegd, praat vooral mee via vriendvandeshow.nl/delinksrevolte. Of kijk op ons YouTube-kanaal, TikTok of via Instagram. En je kan ook gewoon een ouderwetse mail sturen naar hrodeburg@groenlinks.nl.
Tot volgende.
Doei. All you bad folks, you must go.